Gemeente, namens uw kerkraad zijn er de volgende mededelingen. Tijdens de ledenvergadering van afgelopen donderdag is dominee A.D. Fokkema gekozen. Het beroep is uitgebracht en er is nu een periode van 3 weken van beraad aangebroken. We vragen u om het beroep in uw gebeden te gedenken. Vanmiddag is er een zondagsschoolbijeenkomst voor genodigden. Dan nemen we afscheid van de oudste van de zondagsschool. U kunt meeluisteren via de kerktelefoon. De aanvang is om 14:15. Volgende week zondag zal in beide diensten dominee Peter Butter volgaan. Namens de werkgroep Kerkgang delen we u het volgende mee. Voorlopig blijft de 1,5 meter afstand gehandhaafd. We houden daarom nog de huidige indeling in 4 groepen aan. Vanaf nu zullen we weer gewoon zingen. Het dragen van een mondkapje is niet meer verplicht. Een oproep in het bijzonder aan de luisteraars thuis. Bent u nog niet ingedeeld in 1 van de 4 groepen en wilt u graag de diensten weer bezoeken? Geeft u dit dan per e-mail of telefonisch door aan een van de leden van de werkgroep Kerkgang. Meer informatie vindt u in het eerstvolgende kerkblad. Met betrekking tot de collecten, vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk. De tweede collecte is voor de kerkelijke kassen. En voor het toekomende geld, zo de Heere wil en wij leven. Tot zover de mededelingen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in de eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen. En wat een zegen dat dat weer kan. Uit Psalm 92, vers 1 en 2. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o Opperheer, dat we ons in u verblijden. En het voegt, het past ons om hem te danken. Psalm 92, vers 1 en 2. Wij luisteren naar het onderwijs, de vermaning en de troost van Gods wet. En in het antwoord daarop zingen wij op Psalm 6, vers 9. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem verhoord. Psalm 6, vers 9 zingen we na de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Wij openen de schriften. We lezen vanmorgen het woord van God uit de profeet Ezechiël, hoofdstuk 1. Ezechiël 1, dat is een wat langer hoofdstuk, maar het is wel goed om het hele verband van het hoofdstuk te zien. Daarom lees ik het in een aantal blokjes en zal ik zeggen waar die over gaan. Dat helpt misschien ook bij het meelezen en luisteren. Ezechiël 1... is vers 1 tot en met 4 over de situatie en waar Ezechiël vertelt wat hij ziet. In het 30e jaar, in de 4e maand, op de 5e der zilvermaand, als ik in het midden van de weg gevoerd was bij de rivier Gebar, zo geschiedde dat de hemelen werden geopend en ik gezichten God zag. Op de 5e der zilvermaand, dat was het 5e jaar van de wegvoering van de koning Jojachin, geschiedde het woord des Heren uitdrukkelijk tot Ezechiël, de zoon van Buzi de priester, in het land der Galdea bij de rivier Gebar, en de hand des Heren was daar op hem. Toen zag ik en zie, een stormwind kwam van het noorden af, een grote wolk en een vuur daarin vervangen, en een glans was rondom die wolk. En uit het midden daarvan was als de verf van hasmal uit het midden des vuurs. Nou, vers 5 tot en met 14, dan ziet Ezechiël 4 dieren en hij beschrijft dan hoe die eruit zien. En uit het midden daarvan, dus van die wolk en het vuur, kwam de gelijkenis van 4 dieren. En dit was hun gedaante. Zij hadden de gelijkenis van een mens. En elkeen had 4 aangezichten. Insgelijks had elkeen van hen 4 vleugels. En hun voeten waren rechte voeten. En hun voetplanten waren gelijk de voetplanten van een kalf. En glinsteren gelijk de verf van glad koper. En mensenhanden waren onder hun vleugels en hun 4 zijden. En die 4 hadden hun aangezichten en hun vleugels. Hun vleugelen waren samengevoegd, de een aan de ander. Zij keerden zich niet om als zij gingen. Zij gingen elkeen recht voor zijn aangezicht heen. De gelijkenis nu van hun aangezicht was het aangezicht van een mens. En het aangezicht van een leeuw hadden zij 4 aan de rechterzijde. En ter linkerzijde hadden die 4 het aangezicht van een os. Ook hadden die 4 het aangezicht van een arend. Ook waren hun aangezicht en hun vleugelen opwaarts verdeeld. Elk een had er 2 samengevoegd aan de andere en 2 bedekten hun lichamen. En ze gingen elk een recht uit voor zijn aangezicht heen. Waarheen de geest was om te gaan, gingen zij. Zij keerden zich niet om als zij gingen. Aangaande de gelijkenis der dieren, hun gedaante was als brandende kolen van vuur, als de gedaante der fakkels. Datzelfde vuur ging steeds tussen die dieren. En het vuur had een glans en uit het vuur kwam een bliksem voort. De dieren nu liepen en keerden weder als de gedaante van een weerlicht. Nou, vers 15 tot en met 21, daar gaat het over de raderen, de wielen naast die dieren. Als ik die dieren zag, zie, zo was er een rad op de aarde bij die dieren, na 4 aangezichten van hetzelfde. De gedaante der raderen en de zelvermaaksel was als de verf van een turkoois. En die 4 hadden enerlei gelijkenis. Daardoor was hun gedaante en hun maaksel alsof het ware een rad in het midden van een rad. Als zij gingen op hun 4 zijden. Zij keerden zich niet om als zij gingen. En hun velgen die waren zo hoog dat zij vreselijk waren. En hun velgen waren vol ogen rondom aan die 4 raderen. Als nu de dieren gingen, gingen de raderen bij hen. En als de dieren van de aarde opgeheven werden, werden de raderen opgeheven. Waarheen de geest was om te gaan, gingen zij. Waarheen de geest was om te gaan. En de raderen werden tegenover hen opgeheven. Want de geest der dieren was in de raderen. Als die gingen, gingen deze. En als die stonden, stonden zij. En als die van de aarde opgeheven werden, werden de raderen tegenover hen opgeheven. Want de geest der dieren was in de raderen. Dan het laatste gedeelte vanaf vers 22, daar ziet Ezechiël boven die dieren en de raderen de troon van God. En over de hoofden der dieren was de gelijkenis van een uitspansel, gelijk de verf van het vreselijke kristal, van bovenaf over hun hoofden uitgespreid. En onder dat uitspansel waren hun vleugelen rechtop, de een aan de ander. Ieder had er 2 die herwaarts hun lichamen bedekten, en ieder had er 2 die ze derwaarts bedekten. En als zij gingen, hoorde ik een geruis van hun vleugelen, als het geruis van vele wateren, als de stem van de Almachtige, als de stem van een geroep, als het gedreun van een heerleger. Als zij stonden, zo lieten zij hun vleugelen neder. En er geschiedde een stem van boven het uitspansel, het welk boven hun hoofden was, als zij stonden en hun vleugels neergelaten hadden. En boven het uitspansel, het welk was boven hun hoofden, was de gelijkenis van een troon, als de gedaante van een saffiersteen. En op de gelijkenis van de troon was de gelijkenis als de gedaante van een mens, daarbovenop zijnde. En ik zag als de verf van hasmal, als de gedaante van vuur rondom daarbinnen, van de gedaante zijn lenderen en opwaarts. En van de gedaante zijn lenderen en nederwaarts zag ik als de gedaante van vuur, en glans aan hem rondom. Gelijk de gedaante van de boog die in de wolk is ten tijde van de plasregen, Alzo was de gedaante van de glans rondom. Dit was de gedaante van de gelijkenis der heerlijkheid des Heren. En als ik het zag, viel ik op mijn aangezicht. En ik hoorde een stem van één die sprak. Tot zover de schriftlezing. Ik bedien u vanmorgen het woord van God in het gedeelte dat we gelezen hebben. In het bijzonder vers 28. Vers 28 waar het hele hoofdstuk op uitloopt. Gelijk de gedaante van de boog die in de wolk is ten tijde van de plasregen. Alzo was de gedaante van de glans rondom. Dit was de gedaante van de gelijkenis van de heerlijkheid des Heren. En als ik het zag, viel ik op mijn aangezicht. En ik hoorde een stem van een die sprak. Voor we daaraan luisteren, willen we samen eens Gods aangezicht zoeken in het gebed. Laten wij samen bidden. Heilige, drie enige Heren, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij komen tot u aan het begin van deze dienst. En wat past het ons om uw naam te danken voor zoveel bewijzen van uw goedheid en uw trouw. U hebt ons bewaard ook in de afgelopen week weer. U geeft ons het leven en de kracht om in de kerk te kunnen zijn. De middelen om thuis mee te kunnen luisteren. Heer, we danken u daar ook voor dat dat kan. We danken u ook dat er weer meer mogelijkheden zijn. Dat we weer kunnen zingen, uw lof kunnen zingen, u die troont op de lofzangen van Israël immers. En Heer, we bidden u tegelijk ook dat het goed mag blijven gaan in ons land en in deze wereld. Als alle zorgen ook niet weg zijn. Heer, wat laat het ons ook zien hoe kwetsbaar en afhankelijk wij mensen zijn. Wij kunnen zoveel denken te kunnen, maar ons leven is in uw hand. Heer, laat dat ook rust geven. En wilt u ook verder de weg wijzen. En wilt u geven dat het spoedig ook weer mogelijk is om met heel de gemeente samen te komen onder uw woord. Uw aangezicht te zoeken. Uw lof te zingen. Want Heer, u bent die lof waard. We lazen dat uit uw woord, dat Ezechiël iets te zien kreeg van uw heerlijkheid. Zo groot, zo heerlijk, zo ontzagwekkend. Heere, geeft u dat wij ook uw heerlijkheid mogen zien. Als we luisteren naar uw woord, wilt u zelf tot ons spreken door uw woord. En Heere, geeft dat wij u persoonlijk ontmoeten. En voor u neerbuigen zoals Ezechiël dat ook deed. Heere, u kent ons hart, u kent al onze omstandigheden. Heere, u weet ook wat we nodig hebben vanmorgen. Wilt u zelf tot ons spreken en ons tot u trekken. En als we u hebben liefgekregen, Heere, laat ons ook steeds meer zien van wie u bent. Opdat er ook opwas mag zijn in de genade en kennis van de Heere Jezus Christus. Dat we u hoe langer hoe meer nodig krijgen. En lief krijgen. En dienen. Heer, we bidden u voor heel deze gemeente. U weet wat ieder persoonlijk nodig heeft. We danken u als u bewaarde ook in de afgelopen week. Bewaarde bij een operatie dat u doorgeholpen hebt. We bidden u ook voor verder herstel en voor nieuwe kracht. We bidden u voor hen die te maken hebben met moeite en verdriet. Misschien dingen die bij anderen niet eens bekend zijn. Of dingen die er al zo lang zijn. Verdriet dat misschien al jaren er is. En wat toch steeds weer terugkomt. Heer, wilt u in al die moeite nabij zijn en troosten. Zoals u alleen dat kunt. We bidden u voor de kerkraad die de gemeente leiding heeft gegeven. Wilt u hen wijsheid geven en de leiding van uw Heilige Geest. Heer, we bidden u in het bijzonder ook voor het beroep dat werd uitgebracht. Wilt u met dominee Fokkema zijn en met zijn gezin in deze tijd van overweging. Wilt u de weg wijzen en geven dat uw weg ook duidelijk mag zijn waar u hen roept om te dienen in uw koninkrijk. En Heer, geeft u dat het ook voor de gemeente een zaak van gebed mag zijn. Niet alleen maar van menselijke overwegingen of afwachten of wat wij hopen, maar dat het ons vooral ook aan uw voeten brengt. En Heer, wilt u zelf op uw tijd hier een nieuwe dienaar brengen om de gemeente te leiden en te wijden in uw woord. Heer, wilt u doorgaan met uw werk ook in deze tijd. Als we terugzien op het afgelopen jaar waren er zoveel dingen anders. Zoveel dingen konden niet of minder dan we graag zouden willen. Maar wilt u door alles heen zelf uw kerk bewaren. Ons vasthouden bij uw woord. Heer, we bidden u ook voor hen die misschien juist in deze tijd, als zoveel dingen anders zijn, als we elkaar ook minder ontmoeten of niet, die daardoor dreigen af te glijden bij de kerk en bij u vandaan. Heer, wilt u hen opzoeken en terugbrengen. Heer, wilt u zelf ons vasthouden en wilt u doorgaan met uw werk. We bidden u voor de kinderen en de jongeren. Wilt u ook onder hen werken, juist ook onder hen, de nieuwe generaties, dat uw naam wordt voortgezet van geslacht tot geslacht. Heer, we bidden u voor uw kerk over heel deze wereld. Wilt u uw koninkrijk uitbreiden en geeft u dat ook hier vanmorgen. Heer, wij kunnen het u niet vragen omdat wij daar recht op hebben. Als we uw wet horen en zien wat u van ons vraagt en de diepte daarvan zien. Heer, wie zijn wij dan voor uw aangezicht? Wilt u verzoening doen over al onze zonden? Brengt u ons met die zonden aan de voet van het kruis om ze daar te zien en daar vergeving te vinden? Heer, zie ons niet aan in wie wij zijn, maar alleen in uw Zoon en in zijn volbrachte werk, zijn volkomen werk. Wilt u dat werk uitdelen, ook vanmorgen? En geef dat wij uw heerlijkheid mogen zien in het aangezicht van Jezus Christus. Heer, wilt u in ons midden zijn? Neemt u alles weg wat ons hinderen kan? Er kunnen zoveel dingen zijn die ons afleiden. Wilt u dus Satan geen kans geven om de loop van uw woord in de weg te staan? Om mensen bij u vandaan te trekken? Hij probeert dat altijd weer. En wat zijn we daar vatbaar voor? Allemaal. Wilt u zijn werk afbreken en laat uw koninkrijk komen? Heren, wij vragen dat van u. Niet om enige verdienste in ons, want die is er niet. Maar alleen uit genade. Alleen om Christus wil, die u altijd hoort. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de Here en zijn dienst. Ik weet niet precies op welke wijze dat nu is, maar u weet dat vast wel. Wij zingen als inleiding op de prediking op Psalm 97 vers 1 en 7. Waar het ook gaat over de Here die verschijnt. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. En ook over hoe de Here dan verschijnt. Hem dekt met majesteit der wolken donkerheid. Hij vestigt zijn troon, zoals Ezechiël dat ook ziet. Die psalm zingt er ook verder van dat dat het oordeel is over zijn vijanden, maar ook de troost voor zijn volk. Vers 7, Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Psalm 97, vers 1 en 7. gemeente, na de prediking zingen we op Psalm 25, vers 4. Zeer en goedheid kent geen palen, geen grenzen. God is recht. Dus zal hij er onderwijzingen die dwalen brengen in het rechte spoor. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Psalm 25, vers 4 zingen we na de prediking. Gemeente en alle die met ons verbonden zijn. Wie ik nu toch ontmoet heb vandaag. Als iemand zo thuis komt uit school of uit zijn werk. Dan weet je dat er iets bijzonders is gebeurd. Dan heb je niet gewoon je klasgenoot gezien. Of een bekende collega. Maar iemand die je normaal nooit tegenkomt. Misschien iemand die je al heel lang niet meer gezien had. Een oude bekende. Of iemand die je nog nooit ontmoet had. Stel je voor, jongens en meisjes, dat je op school bent en zomaar opeens komt daar de koning of de koningin al langs. Dat was geheim, niemand mocht het weten, maar op een dag gebeurt dat. Nou, dan kun je zo wel thuiskomen uit school. Raad eens wie ik vandaag gezien heb. En dat is zo'n bijzondere ontmoeting. Dat weet je jaren later nog. Stel je voor dat je God ontmoet. Niet een oude bekende of de koningin, maar de levende God. Kan dat dan, kun je denken. En wat zou je dan zien? Nou, bij Ezechiël gebeurt dat in elk geval. Hij krijgt de heerlijkheid van de Here te zien. Wat moet dat geweest zijn als je God ontmoet? Hoe zou jij reageren als dat gebeurde? Want als er iets is dat je leven verandert, is dat dat wel. Wij luisteren naar die boodschap onder het thema Ezechiël ziet Gods heerlijkheid. Ezechiël ziet Gods heerlijkheid. En we letten op drie dingen. Als eerste een open hemel. Als tweede ontzagwekkende heerlijkheid. En als derde ontroerende nabijheid. Ezechiël ziet Gods heerlijkheid. Een open hemel, ontzagwekkende heerlijkheid, ontroerende nabijheid. Ezechiël is niet zo'n bekend boek. Als je een lijstje zou moeten maken met de mooiste of bekendste Bijbelboeken, dan stond Ezechiël vast niet in de top 10. Er zijn wel gedeelten uit het boek die wat meer bekend zijn. Denk bijvoorbeeld maar aan dat visioen van die vallei met het dorre doodsbeenderen, Ezechiël 37... Het is niet zo bekend. Het is vaak ook een lastig boek om goed te begrijpen. En toch is het juist daarom wel goed om er eens bij stil te staan. Ezechiël moet een boodschap van de Here doorgeven. Hij moet er soms ook dingen bij uitbeelden, dingen laten zien. Hij moet soms een verhaal vertellen om die boodschap nog beter duidelijk te maken aan de mensen. En vervolgens heeft Ezechiël die boodschap ook opgeschreven. En dat vertelt hij allemaal zelf. Het is dus niet een boek over Ezechiël, maar hij vertelt het zelf. Het is alsof we meelezen in zijn dagboek, zou je kunnen zeggen. De naam Ezechiël komt in het hele Bijbelboek dan ook maar 2 keer voor. Verder gaat het steeds over ik. En dat is dan dus Ezechiël. Hij heeft wel een mooie naam trouwens. Ezechiël betekent God is mijn sterkte, of de Heere maakt sterk. Een naam waarin zijn ouders iets beleden over wat zij van de Heere verwachten. Ezechiël was eigenlijk geen profeet, maar een priester. Zijn vader was priester, lezen we in vers 3. En dus zou Ezechiël zelf ook priester worden. En daar werd hij als jongen en als jonge man natuurlijk op voorbereid, voor opgeleid. Priesters die moesten thuis zijn in het woord van God, de wet van de Here kennen. Ze moesten weten hoe het er allemaal aan toe ging in de tempel. Nou, Ezechiël zal dat ook geleerd hebben. En je merkt dat trouwens ook als je het boek leest, dat Ezechiël steeds bijzondere aandacht heeft voor alles wat te maken heeft met de tempel en de priesters. En die hele voorbereiding die duurde totdat iemand 30 jaar oud was. Op 30-jarige leeftijd gingen priesters dienst doen in de tempel. Tot aan hun 50ste levensjaar. Nou, zo ging Ezechiëls leven. Hij zou priester worden. Wat een voorrecht, wat een genade was dat. Daar werd hij op voorbereid. Daar zag hij naar uit, lijkt het ook wel. Ja, totdat, toen hij 25 was, zijn wereld instortte. De koning van Juda was in opstand gekomen tegen Babel. Babel was het wereldrijk in die dagen. En de koning van Babel liet dat natuurlijk niet op zich zitten. Die kwam met een leger. Die belegerde Jeruzalem. En het werd ingenomen en gestraft. De koning met een paar duizend mensen uit de bovenlaag van de bevolking werd weggevoerd, gedeporteerd naar Babel. Dat was nog niet de grote wegvoering en de verwoesting van Jeruzalem. Dat is nog een goede 10 jaar later. Maar een eerste wegvoering van de top van de bevolking. En één van die mensen die worden meegenomen was Ezechiël. Het slachtoffer van iets waar hij niets aan kon doen. Wat zou er nu van zijn toekomst terechtkomen? Hoe moet je priester worden als er geen tempel meer is? Ja, in Jeruzalem was nog de tempel. Maar Ezechiël zit gevangen, honderden kilometers daar vandaan. Het voorrecht van de priesterdienst moet een hopeloze droom geleken hebben. En hoe kon dit toch gebeuren? De ballingschap was een schok voor de Israëlieten. Want ze hadden altijd gedacht dat God hem wel zou beschermen. Jeruzalem gaat nooit verloren. God woont hier, in de tempel. Wat kan ons dan gebeuren? Dat was de gedachte onder het volk. En al heel snel was die gedachte in Jeruzalem trouwens ook weer terug. Ja, en die mensen in de ballingschap dan, zoals Ezechiël. Nou, die waren blijkbaar getroffen door het oordeel van God. Dat was de algemene gedachte onder het volk. Bij de mensen in Jeruzalem, maar ook bij de mensen die zelf in Babel zaten. Die wegvoering moet wel een straf van God zijn. Dus die mensen die in ballingschap zijn gevoerd, dat zijn de slechten. En de mensen die nog in Jeruzalem zijn achtergebleven, dat zijn de goeden. En de gedachte was dat die ballingschap ook niet zo lang zou duren. Dat ze op korte termijn wel weer terug zouden kunnen. Nou, dat is de situatie waarin Ezechiël zit. Gevangen in Babel. Niet letterlijk in de gevangenis. De ballingen hadden best een bepaalde mate van vrijheid. Ze konden daar wonen in de stad waar ze waren. Ze konden activiteiten ondernemen. Maar ze mochten natuurlijk niet terug naar Kanaan. Ze zijn buiten het land dat God beloofd had. Ze kunnen niet naar de tempel waar de Heere woonde en gediend werd. Dat was dus nog heel wat ingrijpender dan de beperkingen die wij het afgelopen jaar gehad hebben. En om zich heen zagen de Israëlieten de wijsheid, de cultuur, de macht, de wetenschap van de Babyloniërs. En dat was prachtig. Dat was indrukwekkend. Het was een wereldrijk. Wat stelt Israël dan eigenlijk voor? En wat stelt de God van Israël dan voor? Tussen zoveel machtsvertoon. Priester worden kan Ezechiël wel vergeten dus. Maar dan roept de Heer hem tot een andere taak. Profeet. In het 30ste jaar begint het hoofdstuk. En dat moet het 30ste levensjaar van Ezechiël zijn geweest. De leeftijd waarop hij dus normaal gesproken als priesterdienst zou gaan doen. Het 5e jaar van koning Jojachin. Die was al lang geen koning meer, die had de koning van Babel afgezet. Maar de ballingen rekenen nog steeds met zijn koningschap. En de datum staat er precies bij, dat jaar, die maand, die dag. Als je het omrekent naar onze jaartelling, 31 juli... 593 voor Christus. En dan gaat de hemel open. Op die dag gebeurde het dat de hemelen geopend werden en ik gezichten, visioenen van God te zien kreeg. En daar gaat de hemel open, terwijl Ezechiël in ballingschap zit, in Babel. Niet in Jeruzalem dus, maar je het verwachtte zo, waar de Israëlieten de zonde meer op rekenden. God woont bij ons, hij hoort hier. Het heil, de toekomst, God zelf, leek in elk geval niet in Babel te zijn. Maar hij is er wel. De hemel gaat open en de Heere spreekt tot Ezechiël. Daar komt de boodschap van Ezechiël dus vandaan. Alles wat hij later te zeggen heeft tegen het volk, dat zijn niet zijn eigen ideeën. Ik denk, ik vind, maar het zijn hemelse woorden, goddelijke woorden. En dat begint daarmee dat hij de Heere zelf ontmoet. Hoe zou je anders ooit over hem kunnen spreken als je hem nooit ontmoet hebt, als je hem niet kent? Hoe kun je je kinderen de weg wijzen naar de Heere toe als je zelf niet weet wie hij is? De hemel gaat open op de laatste plaats waar je het verwachten zou. En zien we dat niet elke keer als de Heere komt, gemeente? De Heere sprak tot Ezechiël. Ezechiël zag hem zelfs. Later gaat de hemel opnieuw open en komt God neer. Niet in Jeruzalem, waar je het verwachten zou, maar in Bethlehem. Niet in de tempel, maar in een grot of een stal. Niet met macht en heerlijkheid, maar in bittere armoede. De Heere komt zo anders dan waar wij vaak naar kijken en op rekenen. En wat kan dat soms ook moeilijk zijn? Verwarrend. Een aanvechting. Waarom gaat Gods weg in mijn leven zo? Zo anders dan ik dacht, dan ik bad, dan ik geloofde. En misschien lijkt alles in te storten soms, zoals dat bij Ezechiël ook gebeurde. Maar ook op zulke momenten, en misschien wel juist op zulke momenten, kan de hemel opengaan. En als je God ontmoet, als je zicht krijgt op hem, dat maakt alles anders. Hij neemt Ezechiël toch in dienst. Al is het dan niet als priester, maar wel als profeet. Dat is vaak geen makkelijke weg. Maar met de Heere kan hij verder. En als je de Heere kent en je kijkt terug in je leven, zijn dat vaak niet de momenten waarop de Heere het meest dichtbij was. Gaat de hemel soms juist niet open als het om je heen aarde donker lijkt en je geen uitweg meer ziet? Moeite en tegenslag kan en wil je uitdrijven naar de Heere zelf. En hij kan komen juist wanneer je het niet verwacht. Dat wil niet zeggen dat de Heere dienen alleen maar moeite is. Of dat je alleen in een diepe crisis God kunt ontmoeten. Gelukkig niet. Maar als alles op scherp komt te staan in je leven, dan kan de Heere je wel scherper laten zien waar het echt op aankomt. Waar je echt houvast vindt. En juist in de diepte wil hij nabij zijn. En je oprichten. Als de hemel open gaat, wordt het licht. En dan komen alle dingen ook in een ander licht te staan. Als de Heere ook in Babel is, dan kan Ezechiël hem daar ook dienen. En wat is dat een troost als je een andere weg moet gaan dan je wilde. Als de Heere er maar bij is. Gaat het ons daar ook om, gemeente? Ezechiël leeft in een crisistijd, kun je wel zeggen. Maar het ging er niet allereerst om dat hij snel weer terug kon naar Jeruzalem. maar dat hij luistert naar wat de Heere spreekt en dat doorgeeft. Wij leven ook in een crisistijd. Maar hebben we nu geleerd om omhoog te kijken? Ben ik en u en jij nu meer afhankelijk geworden van de Heer? Of willen we vooral snel van de crisis af? Als we maar gewoon op vakantie kunnen. Als alles maar weer snel normaal is. En dat verlangen is wel begrijpelijk. Maar hebben we nu ook wat geleerd, geestelijk? Ezechiël ziet een open hemel, dan een tweede, ontzagwekkende heerlijkheid. De hemel gaat open en wat ziet Ezechiël dan? Nou, allereerst vers 4, een stormwind van het noorden af, een grote wolk, vuur daarin en lichtglans. Dat moet er voor een priester zo naar Ezechiël, die het Oude Testament, voor zover dat er was toen natuurlijk, heus goed kende. Moeten dat bekende beelden zijn geweest. Want met diezelfde tekenen was de Heer ook verschenen op de Sinaï, toen hij zijn wet gaf. Dat waren indrukwekkende tekenen. Een donkere wolk, het geluid van de bazuin, vuur op de berg. Het volk raakte diep van onder de indruk. Het laat Gods majesteit zien. En vervolgens komt er uit die wolk iets tevoorschijn. En dat blijkt een troonwagen te zijn. Die hij in de rest van dit hoofdstuk beschrijft. Ezechiël ziet eerst vier dieren of vier levende wezens. Dan ziet hij vier raderen, vier wielen naast die dieren. En als hij dan omhoog kijkt, dan blijken die vier dieren samen een uitspansel, een gewelf te dragen, een soort platform, en daarop staat een troon. Gods troon. Ezechiël beschrijft wat hij allemaal ziet. Maar tegelijk kan hij het niet goed beschrijven. Je kunt dat wel eens hebben, hè, dat je iets ziet waarvan je niet precies weet wat het is, maar het lijkt wel op iets anders. Je ziet bijvoorbeeld een vogel die je niet kent. Maar je kunt wel zeggen, nou, hij was ongeveer zo groot als een duif en hij had die kleur en zo'n snavel. Dan kun je het uitleggen. Iemand anders weet het dan misschien wel. Ook al had je die vogel nog nooit gezien, je kunt wel uitleggen hoe het eruit ziet. Maar wat nou als je iets ziet wat je nog nooit gezien hebt? Waar eigenlijk geen woorden voor zijn. Hoe moet je het dan beschrijven? Dat gebeurt hier bij Ezechiël. Je merkt dat als je het hoofdstuk leest. Misschien is het u net wel opgevallen toen we het lazen. Ezechiël zegt elke keer, het was de gedaante van, een gelijkenis als, het leek op, het had iets van. En als je een beetje ongeduldig bent, dan zou je bij jezelf kunnen denken, zeg het nou gewoon. Waarom moet het allemaal zo uitvoerig, zo omslachtig haast? Ja, maar Ezechiël kan het niet gewoon zeggen. Er zijn geen woorden voor. Het is zo indrukwekkend. Zo overweldigend. Zo totaal anders dan alles wat hij kent. Hij zoekt naar woorden. Er zijn wel eens kinderen die proberen een tekening te maken bij de preek. Iets wat ze horen en dan maken ze een tekening. En dat helpt bij het luisteren soms. Nou, dat is mooi om te doen. En maar bij dit gedeelte dan lukt dat niet. Je kunt er wel een paar dingen van tekenen misschien, maar het past nooit helemaal. Je kunt het niet even uittekenen. Het is niet te bevatten. Het eerste wat Ezechiël ziet, dat zijn die vier dieren. Of dieren, ja, ze lijken ook weer op een mens, staat er meteen bij. En ze hebben vleugels, daarmee bedekken ze hun lichamen, daarmee bewegen ze zich. En die vleugels raken aan elkaar, staat er ook. En dat doet je denken natuurlijk aan de ark, waarop het verzoendeksel de gerub stonden. Ook met die vleugels naar elkaar toe. En die raakten aan elkaar. In hoofdstuk 10 ziet Ezechiël nog een keer de troon van God. En daar worden die dieren ook gerubs genoemd. Engelen dus. Alsof Ezechiël het eerst moet verwerken. Alsof hij later pas goed ging beseffen wat hij allemaal gezien had. En het gezicht van die dieren, of die gerubs dus, vers 10, dat lijkt op een mens, een leeuw, een os en een arend. Dat is niet zomaar dat het juist deze gezichten zijn, maar die dieren die waren bekend, die stonden ergens voor. Een leeuw stond in de oudheid, en nog steeds, bekend om zijn kracht, zijn moed. Dat was een symbool van het koningschap. De koning van de dieren noemen wij hem ook. En een arend, dat was de snelste, de statigste vogel die er was. Een os, dat was het grootste dier dat de mensen kenden van de dieren die gehouden werd. En die stond bekend om zijn kracht, zijn levenskracht, symbool van vruchtbaarheid. Een leeuw, een arend, een os en een mens. Dat is samen dus het symbool van kracht, van snelheid, van scheppingskracht en van wijsheid. Het zijn dus niet zomaar wat wezens die Ezechiël ziet, maar de allerhoogste, vol van bijna goddelijke kracht. En het zijn er vier. Dat getal komt telkens terug in dit hoofdstuk. Het zijn steeds vier dingen. Dat is het getal van de vier windstreken van de hele wereld dus. En naast die vier dieren of die gerubs is er steeds een wiel, een rad, vanaf vers 15. Die wagen die Ezechiël ziet, de wagen met Gods troon, de troonwagen, die kan zich dus verplaatsen. En hij kan zelfs alle kanten op, want in elk wiel zit een ander wiel. Die wagen kan dus net zo makkelijk vooruit rijden als opzij. En het is een visioen wat Ezechiël te zien krijgt. Dus het gaat niet precies om de vraag hoe dat nou kan, of dat technisch nou mogelijk is of niet. Maar het wil laten zien dat die engelen die Gods troon dragen overal heen kunnen. Ze hoeven niet eerst te draaien en te keren, een bocht te nemen. Dat gaat altijd langzamer. Ze kunnen onmiddellijk alle kanten op. En de geest leidt hen daarbij. En dat gaat allemaal in volstrekte harmonie. De Heere kan bliksemsnel naar alle windstreken gaan. Hij is in een oogwenk daar waar mensen hem nodig hebben. Hij kan naar Babel gaan om daar Ezechiël te ontmoeten en te roepen tot zijn profeet. Maar hij kan dus ook weggaan uit Jeruzalem. Zijn troon zit dus niet vast. Die is niet onwrikbaar. Ja, ergens wel, zoals de psalmen ook zingen. Maar die zit niet vast aan Jeruzalem. Alsof de Heere daar nooit weg zou kunnen. En later in Ezechiël zal dat ook blijken. Als Ezechiël de Heere ziet vertrekken uit Jeruzalem. Ook al dachten de mensen daar dat dat nooit gebeuren kon. De Heere gaat waar hij wil. Hij ziet waar zijn nabijheid nodig is. En zijn engelen, die gerubs, die gehoorzamen hem. Meteen. Waar de geest heen wilde gaan, daarin gingen zij. En daarin zien we ook hoe de Heere werkt, gemeente. Als de Heilige Geest werkt, dan is er harmonie. Daarin zijn de engelen een voorbeeld voor ons. Als de geest werkt, dan gaat het goed. Dan gaat het vanzelf. Dan is er vrede en rust. Vrede in je hart. Vrede in de kerk. De Satan zaait altijd onrust en verdeeldheid. De Heilige Geest brengt rust. En geestelijk in de omgang met de Heere is dat ook zo. Als je zelf iets moet doen, als het moet, dan gaat het moeizaam. Het werkt niet. Je wilt niet. Maar als de Heilige Geest je hart opent, dan wordt het anders. De Geest is in de raderen. Dan verlang je om de Heere te zoeken, om het woord te lezen, om te bidden. Dan leer je uit de diepte, uit het donker, omhoog zien tot God. Niet dat het dan later ook meer anders kan worden. Helaas wel. Maar dan merk je ook het verschil of de Heilige Geest werkt of niet. Ezechiël ziet die engelen met de wielen daarnaast. Dat is al indrukwekkend. Vers 24. Die vleugels klinken als het geluid van een grote waterval. Als het geluid van een machtig leger. Alleen van hun geluid al raak je diep onder de indruk. Maar dat was pas het begin. Want tot nog toe heeft Ezechiël verteld dus over die dieren, over de raderen. Maar dat is, om zo te zeggen, alleen nog maar het onderstel van de troonwagen. Dat is blijkbaar nog een beetje te zien en te beschrijven. Maar dan, en je merkt dat de spanning wordt opgevoerd, boven die dieren, door hen gedragen, is een gewelf, een uitspansel, een soort platform van saffier, een van de kostbaarste stenen uit de oudheid. En op dat gewelf iets dat leek op een troon. En op de troon de gedaante van een mens. Vol schittering, vuur, lichtglans. Het was de verschijning van de gedaante. Van de heerlijkheid des Heren. Daar gaat het om. Heel de rest van het hoofdstuk was maar inleiding. En het was ook nodig om Ezechiël voor te bereiden op wat hij ging zien. Hij zag God zelf, de onzienlijk. Je kunt hem niet zomaar zien. De heerlijkheid van de Heer, dat is zijn glorie, zijn grootheid, zijn majesteit. De Heer zelf in zijn stralende heerlijkheid. En alles aan dit visioen roept zijn heerlijkheid uit. Toen Jesaja de Heer in de tempel zag, toen zongen de serafs boven hem. Heilig, heilig, heilig is de Heer der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Nou, Ezechiël hoort geen engelen zingen of roepen. Maar het hele visioen roept dit wel. Heerlijk, heilig, ontzagwekkend is de Heere der Heerscharen. Dat is groot, indrukwekkend, overweldigend, ontzagwekkend. Ezechiël heeft God ontmoet. Als hij de engelen en de wielen ziet, dan kan hij het nog een beetje beschrijven. Maar als hij de heerlijkheid van de Heere zelf ziet, past maar één reactie. Hij valt neer. Hij werpt zich op de grond. En dat is maar niet een buiging, maar dat betekent echt dat hij zich lang uit op de grond werpt. Nou, dan lig je daar in het stof. Want zo zijn de wegen in het Midden-Oosten als ze niet geasfalteerd zijn. Dat doe je niet voor je plezier daarin gaan liggen. Dat is een teken van diepe ootmoed. Uit ontzag voor Gods heerlijkheid. Hoe kun je God ooit zien? Mozes kon alleen de schaduw van Gods heerlijkheid zien. Ezechiël ziet die stralende lichtglans. En hij valt meteen neer. Zijn heerlijkheid is te groot voor kleine en zondige mensen die wij zijn. En wat een genade tegelijk. Dat die heerlijke, heilige God toch neerkomt. En spreekt. En hij is nog dieper neergekomen. In zijn eigen zoon. Niet met deze ontzagwekkende heerlijkheid. Dat zou te hoog voor ons zijn geweest. Maar hij is in het vlees gekomen. Eén van ons geworden. Gods heerlijkheid is zichtbaar geworden in de Heere Jezus Christus. Maar dat neemt zijn majesteit niet weg. Op de momenten dat de discipelen zien wie de Heer Jezus werkelijk is, dan vallen ze ook in aanbidding voor hem neer. En als Johannes op Patmos de opgestane heiland ontmoet, dan verschijnt hij ook in zijn hemelse heerlijkheid. En toen ik hem zag, schrijft Johannes dan, viel ik als dood aan zijn voeten. Daar zie je dezelfde heerlijkheid die Ezechiël zag. En dezelfde reactie. En dat laat ons zien wie de Heere is, gemeente. De heilige. De gans andere. Wij leven in een cultuur waar elk besef van heiligheid lijkt te verdwijnen. En dat beïnvloedt ook ons in de kerk. Maar dat is wel wezenlijk voor wie de levende God is, zoals hij zich in zijn woord openbaart. Wij hebben God niet in de vingers. Hij past niet in onze systemen of in ons verstand. Hij is zoveel groter, zoveel heerlijker. Niet afschrikwekkend, maar wel diep ontzagwekkend. En zeker de Heere komt ook heel nabij. Dat zullen we zo zien. Maar dat kun je hier niet van aftrekken. Is dat besef er ook in ons denken over God, gemeente? En in hoe wij over de Heere spreken. In wat we zingen. In hoe we bidden. God is niet je vriendje. Hij is er niet om te doen wat mij goed uitkomt. Hij is zo groot en zo goed, zo heerlijk en ontzagwekkend, dat er maar één houding past. En dat is dat je je neerbuigt voor hem. Dat je eindelijk je mond is houdt en je eigen ideeën aan de kant zet. En je verootmoedigt en je overgeeft. Hebt u dat gedaan? Heb jij dat gedaan? Want anders sta je nog overeind. Dan ben je trots en hoogmoedig, zoals wij zijn van natuur. Maar dan heb je Gods heerlijkheid nog niet gezien. Want als je zijn glorie ziet en je eigen zonde, als zelfs de engelen zich voor hem moeten bedekken, waar moet ik dan blijven? Het gaat er niet om dat je dat op één moment heel bijzonder moet beleven of zo. Wij hoeven geen visioen te verwachten zoals Ezechiël. Maar het gaat om die houding van ons hart. En dat is juist niet iets van één moment, maar van iets dat heel je leven doortrekt. Hoe je over God denkt en met hem spreekt in het gebed. Hoe je zijn woord leest, eerbiedig luisterend en zijn weg zoekt. Kennen wij dit eerbiedig ontzag voor Gods heerlijkheid? Heb je hem ontmoet? Want dat kan. En dat is het wonderlijke. En dat brengt ons bij het laatste. Zijn ontroerende nabijheid. Gods ontzagwekkende heerlijkheid betekent namelijk niet dat hij op afstand blijft, zo hoog dat hij onbereikbaar is voor gewone mensen. Hij zoekt Ezechiël en Israël juist op. Hij verschijnt. Hij spreekt. Ezechiël kan er wel steeds minder van zeggen. Toen het over dat onderstel ging, de dieren, de raderen, daar kon hij nog iets van beschrijven. Maar als hij hoger kijkt, het uitspansel, de troon, hem die op de troon is, dan worden zijn woorden steeds minder. Het is alsof je in de zon moet kijken en dan precies beschrijven wat je ziet. Ja, dat kan niet. Je knijpt je ogen dicht vanzelf. En je moet het ook maar niet proberen om zo in de zon te kijken. Vanaf het begin van het hoofdstuk zegt Ezechiël al steeds, het leek op, het had de gedaante, de gelijkenis van, maar aan het eind wordt dat nog meer. Op wat op een troon leek, was iets wat leek op, zoals de gedaante van een mens. En u hoort het wel. Het wordt steeds meer stamelen. Je kunt het onuitsprekelijke niet zeggen. In het Jodendom was er later dan ook grote terughoudendheid om dit visioen uit Ezechiël 1 te lezen. Volgens sommigen mocht je dit hoofdstuk niet lezen voor je 30 jaar was. Dat was ook wel omdat mensen met dat visioen soms heel vreemde kant op gingen, allerlei mystieke ervaringen. En bij ons geldt die voorwaarde niet gelukkig. Maar je merkt naar het einde van het hoofdstuk wel, als Ezechiël de Heere zelf ziet, dat zijn woorden steeds meer tekortschieten. Maar één ding ziet hij nog wel, zegt onze tekst. De gedaante van de boog, die was rondom de troon. Die lichtglans, dat vuur wat hij ziet, dat heeft het uiterlijk van de regenboog. De heerlijkheid van de Heere zelf is niet in woorden te vatten. Die past niet in ons verstand. Het gaat daar ver bovenuit. Maar rondom de troon is de regenboog. Nou, ik denk dat alle kinderen wel weten waar die regenboog vandaan komt. Na de zondvloed, als Noach uit de ark komt. Ze hebben gezien wat er gebeurt als mensen God verlaten. Dan komt zijn oordeel. En dat is vreselijk. Maar dan is de zondvloed geweest. En zijn de mensen dan beter geworden? Nee, na de zondvloed staat bijna woordelijk hetzelfde als voor die tijd. Dat het gedichtsel van de gedachten van de mens altijd alleen maar boos was. Maar zal het dan niet over een poosje weer gebeuren? En dan geeft hij aan Noach zijn regenboog in de wolken. Als een teken dat hij de aarde niet meer door water zal laten vergaan. Maar hij zal de wereld in stand houden. De seizoenen zullen elkaar afwisselen. De regenboog is een teken van Gods verbond. Van zijn zorg voor de hele schepping. En u ziet Ezechiël die regenboog rondom de troon. En wat is dat een prachtig teken van Gods trouw hier. Wat Ezechiël te zien krijgt, dat dit allemaal zo groot, zo ontzagwekkend, zo hoog verheven. En het zou hem af kunnen schrikken. Je zou toch wegvluchten. Waar moet je blijven? Als je Gods heiligheid ziet. Voor zondaren. Hoe past dat bij elkaar? Maar dan dit ontroerende teken van Gods trouw. De Heer heeft zijn verbond, zijn belofte gegeven. En dat geeft houvast. Als Johannes in Openbaring een blik in de hemel mag slaan, dan ziet hij dat ook. Een regenboog rondom de troon. Het teken van Gods verbond. Het teken van Gods trouw. De Heer denkt aan zijn verbond. Zoals hij dat tegen Noach al had gezegd. En wat toont de Heer daarin zijn genade, zijn ontferming? Hij is niet alleen hoog verheven, maar hij komt ook zo laag neer. Hij spreekt. Hij zoekt zijn dwalende volk op. Hij heeft geen lust in de dood van de goddelozen, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. God zoekt het leven van zondaren. En zo is hij in zijn zoon nabijgekomen. Toen de Heer Jezus op aarde was, kon je dat zien. Toen kwamen de kinderen tot hem. Want ze merkten dat ze bij hem welkom waren. En veilig waren. Mensen aan de rand van de samenleving voelden zich tot hem aangetrokken. Al de hoeren en tollenaars kwamen om hem te horen. Niet omdat hij de zonde niet aanwees, dat deed Christus wel. Maar omdat ze merkten dat hij hen lief had. Dat hij hen niet afwees of uit de hoogte op hen neerkeek. Maar met ontferming bewogen was. Als je die ontferming, die genade van de Heere ziet, gemeente. Dan kun je toch ook alleen maar heel klein worden. Wat bent u goed? Zoveel ontferming. Pure genade. Ezechiël valt niet alleen neer omdat de Heere zo hoog verheven is. Maar ook omdat hij zo ontroerend nabij komt. En genadig is. En als je zo de Heere ontmoet en voor hem neervalt. Dan leer je ook luisteren. Daar eindigt het hoofdstuk mee. En dat is tegelijk het begin van de rest van het boek. Ik hoorde de stem van een die sprak. Wie de Heere ontmoet, leert luisteren. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Spreek, Heere, uw knecht hoort. Die houding is nodig om dienstbaar te zijn in Gods koninkrijk. Daarom moet Ezechiël eerst Gods heerlijkheid zien. Voor hij als profeet Gods woord kan spreken. Je kunt nooit spreken als je niet eerst geluisterd hebt. Dat geldt voor ambtsdragers. Maar dat geldt voor heel ons leven, voor ons allemaal. En wie werkelijk de Heer ontmoet, die zal zich ook aan hem overgeven. Hier is mijn leven, mijn tijd, mijn bezit, mijn toekomst. Het is allemaal van u. De Heere spreekt en ik leer luisteren in eerbied, in geloof, in gehoorzaamheid. Ezechiël geeft zich dan ook helemaal aan de Heere over. Er klinkt geen protest tegen Gods roeping. Hij is zo overweldigd dat hij niet anders kan dan zich gewonnen geven en gehoorzamen. Ezechiël ziet Gods heerlijkheid. De Heere toont hem zijn macht. Hij is koning over de hele aarde. Nebukadnezar kan wel de grote man van de wereld lijken. Hij kan Jeruzalem wel innemen met zijn legers. Maar Gods wagen rijdt zo Babel binnen. Het hartland van Beel en Marduk en al die andere goden daar. Hij is de allerhoogste koning. En hij is ook zoveel groter dan de mensen in Jeruzalem denken. Hij laat zich daar niet opsluiten of vasthouden of voor hun karretje spannen. En de Heere laat ook zien dat hij met Ezechiël is. Hij heeft de ballingen in Babel niet verlaten. Hij verstoot hen niet voorgoed. Maar hij zoekt hen opnieuw op met zijn roepstem. Alleen door te luisteren naar de Heere is er toekomst. Dat blijft ook waar. Of dat nu in Babel, of in Jeruzalem, of in Middel-Johannes is. De Heere bemoedigt Ezechiël met het oog op de taak die hem wacht. Ik ben met u, zegt de Heere zo vaak. Hier zegt hij dat niet met zoveel woorden. Maar het wordt wel gezegd. Ezechiël moet zien wie de Heer is. Dan pas kan hij in zijn dienst staan. En daar moet het voor ons allemaal beginnen, gemeente. Niet dat je op zoek moet dus naar zo'n bijzondere ervaring. Die kreeg in het Oude Testament ook niet iedereen. En bij Ezechiël was dat ook niet elke week zo. Maar je moet wel God ontmoeten. Persoonlijk. Soms vragen mensen, als ik de Heere wil dienen, moet ik dan dit of dat opgeven? Die relatie. Of die vrienden. Of mijn tijdsbesteding. Moet ik dat dan opgeven? Maar dat is niet de goede vraag om mee te beginnen. Het gaat er eerst om wie de Heer is. Wie hij voor jou is. Of je hem nodig hebt. Hem zoekt. Hem wilt volgen. En die andere vragen komen daarna wel. En ja, het zou heel goed kunnen dat je dan dingen op moet geven. Want dat moet iedereen die Christus wil volgen. De Heere vraagt om alles te verlaten. Hij vraagt om heel ons hart, om al onze krachten. Maar dan moet je eerst weten wie dat vraagt. De Heere. die zo ontzagwekkend groot is. En zo ontroerend genadig. De God die zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Zou je aan die Heere je leven niet kunnen toevertrouwen? Hoe het dan ook gaat. Wat dat dan ook kost. Hoeveel strijd dat ook kan geven soms. Leef niet zonder hem verder. Want dan word je door zijn vuur verteerd. Maar buig voor hem neer. En wie voor hem buigt, wordt door hem weer opgericht. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Trouwe en genadige Heere, wij komen tot u ook aan het einde van deze dienst. En wat een genade is dat we tot u mogen komen. U die zo heerlijk, zo hoog verheven, zo ontzagwekkend bent. Heere, waar zouden wij blijven als we uw heerlijkheid zien? En daartegenover onze eigen zonde, ongerechtigheid, kleinheid. Heere, wat een ontferming dat u zondaren opzoekt. Dat u neerkomt in uw zoon, in uw belofte. En dat u ons roept om u te zoeken. Dat we met alles wat ons bezighoudt. Bij u mogen komen en dat u wilt luisteren naar het gebed. Heer, dat hebben we totaal niet verdiend. Laat ons dat ook beseffen en geef dat we ook iets van uw heerlijkheid zien Laat ons dat klein en overmoedig maken. Heere, wie zijn wij voor uw heerlijkheid? Vergeef het ons ook dat wij vaak op een manier over u denken en spreken alsof wij u in de vingers hebben. Alsof wij het precies weten allemaal. Heere, leer ons zwijgen en buigen. En luisteren naar uw woord. Heere, breng ons zo bij u. Met al onze zonden. Met al onze vragen. En Heere, we mogen tot u komen op grond van uw belofte. Aan Noach. Aan Abraham. In onze doop. Heere, wilt u die belofte vervullen? En wilt u naar de trouw van uw verbond doorgaan met uw werk. Heere, wilt u ons opzoeken, in het bijzonder ook als wij misschien in ontzettend moeilijke omstandigheden zijn. Misschien voor anderen niet eens zichtbaar of merkbaar. Heere, laat ons dan opzien tot u. En wilt u juist dan ook uzelf openbaren en alles in een ander licht plaatsen. Heere, geef dat uw woord met ons mee zal gaan, dat het vrucht draagt in ons leven. Wilt u ons bewaren als we hier vandaan gaan, brengt u ons ook vanavond weer samen onder uw woord. En geeft u ons zo een dag tot uw eer. Vergeef ons al onze zonden, ook van deze morgen. En hoor ons gebed alleen uit genade, om Christus wil. Amen. Gemeente, zingen wij tenslotte op Psalm 65, vers 1. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En ook over de Heere die een hoorder is van de gebeden. Gij hoort hen die uw heil verwachten. Psalm 65, vers 1.
Thank you.
Ga heen in vrede. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.